Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. We gaan het dit keer hebben over het grootste gevaar dat ons mooie continent Europa teistert na Rusland, namelijk de deindustrialisering en de hoge energieprijzen die daarmee gepaard gaan. Dit volgt ook op het nieuws dat we 2 à 3 weken geleden hoorden, namelijk dat president Biden van plan was om nieuwe exporten van gas naar de wereld aan banden te leggen. En in Europa waren velen bang wat dit voor mogelijke gevolgen zou hebben voor de economie, voor de industrie, etc. Michel, wat is er eigenlijk aan de hand en ja, waarom moeten we hier bang voor zijn? Of waren er velen bang voor?
Velen waren hier bang voor omdat Europa steeds afhankelijker is geworden voor Amerikaanse toevoer van met name liquefied natural gas, vloeibaar gemaakt aardgas, nadat Rusland Oekraïne had binnengevallen en wij eigenlijk zijn weggediversificeerd van de Russische toevoer van energie. Dat is in de kern de reden. Daardoor hebben wij een grote afhankelijkheid van de Verenigde Staten opgebouwd. Begrijpelijk, zeer begrijpelijk zelfs. Maar dat zorgt er wel voor dat wij heel erg blootgesteld staan voor de grillen van de Amerikaanse president, die natuurlijk ook heel erg de druk van zijn linkse achterban ervaart, of het linkse deel van zijn achterban, om meer te doen tegen klimaatverandering. En dat resulteerde er nu in dat hij minder gas wilde exploiteren en dus ook exporteren.
Oké, dus als ik goed begreep, ja, Rusland ging Oekraïne binnenvallen en natuurlijk wilden wij zo sterk mogelijk of zo snel mogelijk van Russisch gas af. Het gevolg is daarvan dat we afhankelijker worden van Amerikaans gas en ook van Azerbeidzjaans gas, Qatarees gas. En hier hebben we het eigenlijk ook heel veel podcasten geleden al over gehad. Ik dacht in de 5e of 6e podcast.
Klopt.
Waarbij dus die betrouwbaarheid van belang is. Jou gaf ook aan dat naast betrouwbaarheid er nog 2 andere belangrijke pilaren of waarden zijn in een goede energiemarkt of goede energiestrategie. Dat is namelijk ook duurzaamheid en wat was de andere?
Betaalbaarheid.
Betaalbaarheid. Nou, je gaf aan dat president Biden in het kader van duurzaamheid niet meer aan nieuwe gasexporten wil doen. Is het eigenlijk ook een slimme set? Zorgt het ook voor extra duurzaamheid?
Het is wellicht een slimme set voor Biden zelfs, politiek gezien. Ik denk zelf dat het geostrategisch uiterst onverstandig van de Verenigde Staten zou zijn om niet extra LNG-export naar Europa te laten gebeuren. Omdat wij als trouwste bondgenoot van de Verenigde Staten een sterke industrie nodig hebben om onszelf eigenlijk te kunnen behappen. En ons staande te kunnen houden in deze geglobaliseerde wereld. En daarvoor zijn wij sinds die Russische inval in Oekraïne heel erg afhankelijk van de Verenigde Staten. Dus nee, voor Biden is het geen verstandige zet. Of hij nou wel of niet zijn achterban tegemoet wil komen in aanloop naar de verkiezingen toe. Dit is geostrategisch een absolute blunder in mijn ogen als hij dit echt zou doorvoeren. En ook voor Europa is het eigenlijk heel erg onverstandig. Maar daar hebben we het in de eerdere podcast ook al over gehad. Dat wij zo'n grote afhankelijkheid hebben opgebouwd van eerst Rusland, maar dan nu van onder meer Amerika. En hoewel Amerika natuurlijk veel dichter bij ons staat, had ik graag gezien dat Europa in de afgelopen 10 à 15 jaar niet alleen had ingezet op het vervolmaken van marktwerking, maar vooral ook op een strategisch productieketen en aanvoerketen van energie die ook meer onder onze eigen controle staat. Dat hebben wij niet gedaan en daar betalen wij nu eigenlijk de prijs voor.
Dus
wordt nu zo hoog dat wij dreigen te deindustrialiseren als continent.
Oké, dus wat we eigenlijk kort samengevat jarenlang of decennia lang zelfs hebben gedaan, is heel sterk focus leggen op marktwerking, met andere woorden op zo efficiënt mogelijk, zo goedkoop mogelijk aan energie komen. En dus ja, systemen zo inrichten dat we het zo efficiënt mogelijk binnenkrijgen. Maar daardoor hebben wij geen rekening gehouden met mogelijke crisis in de toekomst. Ofwel het strategisch denken. Dus heel plat gezegd, we hebben al het geld uitgegeven, maar geen spaarpotjes achter de hand gehouden. En dat uit zich nu, waardoor we nu eigenlijk veel meer geld en nog eigenlijk veel duurder bezig zijn dan als we dat eerder strategisch hadden gedaan.
Klopt.
Toch, als we het even koppelen aan duurzaamheid, want klimaatverandering is toch een groot probleem. Was eerder het idee dat ook bijvoorbeeld in Europa met de CO2-tax, de industrie moet een CO2-belasting betalen, is het idee dat als we dat Europees doen, dat bedrijven dan landen niet met elkaar kunnen laten of tegen elkaar kunnen laten uitspelen. Dus het is Europees breed, moet iedereen dezelfde belasting betalen. Maar toch zien we in Europa een deindustrialisering. Hoe komt dat eigenlijk?
Die deindustrialisering heeft te maken allereerst met de hoge energieprijzen. Dus de groothandelsprijzen voor elektriciteit zijn in Europa 2 maal hoger dan in de Verenigde Staten. Dus 100 euro voor een megawattuur in Europa en 50 euro in de Verenigde Staten. En dat is nog los van de netbeheerderskosten en de belastingen die in Europa daar bovenop nog eens moet betalen, die hoger zijn dan in de VS. Voor gas is het zo dat wij prijzen hebben die 3 tot 5 keer zo hoog zijn als in de Verenigde Staten. Nou, deze twee zorgen er eigenlijk voor dat het voor Europese bedrijven heel lastig is om te concurreren met bedrijven buiten Europa. Nou, net het resultaat hiervan is dat Tata Steel bijvoorbeeld heeft besloten in het Verenigd Koninkrijk bepaalde investeringen niet te doen en de staalproductie zelfs stil te zetten. En het is slechts een klein voorbeeldje van veel bredere tendensen in het continent, waar we zien dat de productie flink is teruggeschroefd. In 2023 is de productie, of de industriële output moet ik eigenlijk zeggen, van Europa met tot wel 6-7% teruggelopen.
Zo.
Wat echt stevig is. Ja. Ik denk misschien 6-7% is niet zoveel. Maar
sorry, wat was de tijdsperiode?
2023, dus afgelopen jaar
opzichte
van 2022, waarin het wat ook al was teruggelopen. En kapitaalgoederen, dus goederen die je nodig hebt om te produceren in de industrie, dat was zelfs met tot 9% teruggelopen in 2023 volgens de Europese Commissie. En dan, als je dan een vooruitblik wil plegen op de toekomst, dan moet je altijd kijken naar investeringen die het afgelopen jaar gedaan zijn of op dit moment gebeuren. Daarin zien we ook een even zo grote of zelfs grotere, afhankelijk van de industrie, teruggang van die investeringen. Dus dat betekent dat Europa op dit moment niet meer investeert in de toekomstige productiviteit van het continent en industriële capaciteit. En dat is natuurlijk heel erg problematisch. Dus dat komt vooral voort uit die energieprijzen. En dan wat dit denk ik heel duidelijk blootlegt, is dat tot 2019 was volgens de industriële, de grootkapitalisten en industriële bedrijven en de CEO's eigenlijk in de top 5 nooit energieprijzen te erkennen als belangrijkste reden om investeringen wel of niet te doen. Op dit moment is het stijf de nummer 1. Dus voor alle bedrijven die in Europa industriële investeringen willen doen, staat op 1 als grootste zorg de energieprijzen.
Oké, dus hoe we de-industrialisering moeten zien is niet zozeer het beeld wat misschien velen zouden kunnen hebben, dat we echt actief fabrieken gaan sluiten. Misschien komt dat natuurlijk hier en daar wel voor. Maar het is vooral in dat er geen nieuwe investeringen worden gedaan. Dus misschien de fabriek...
Ook bestaande, daar moet ik even duidelijk over zijn. Het is allebei. Dus het is en nieuwe fabrieken worden niet geopend die met verstandiger beleid wel geopend zouden zijn. Dat is 1. En 2, ook bestaande fabrieken gaan sluiten of gaan gedeeltelijk sluiten. Beide, alle 3 zien we op dit moment eigenlijk terug. Volledige sluitingen. Tijdelijke sluiting. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Yara. Cruciaal voor de productie van kunstmest. Wat er cruciaal is voor de productie van voedsel wereldwijd. Die heeft besloten in Nederland de productie van kunstmest met 50% te verlagen.
Oké, dus voor degenen die economie hebben gedaan. Normaal investeer je iets in een kapitaalgoed. En dan heb je iets als jaarlijkse afschrijvingen. En al maak je verlies, dan maak je de berekening. Weet je wat, ik laat een fabriek of een machine toch draaiende houden. Gezien de afschrijvingen. Maar jij geeft aan dat de stijging van de energieprijs, met name de gasprijs, is dusdanig hoog is, dat het zelfs loont om, ondanks dat een fabriek nog misschien 10 jaar mee kan gaan, dat je zegt, nee, we gaan het gewoon nu afsluiten en het elders, hoogstwaarschijnlijk in Amerika, het daar opnieuw opstarten.
Exact, je legt het heel goed uit. En wat hierbij voor de economen onder ons, luisteraar, blijf bij ons vooral, heel erg van belang is dat wanneer besluit je eigenlijk als econoom of als bedrijf om toch die productie af te schalen, is wanneer de variabele kosten hoger zijn dan de prijs die je ervoor gaat vangen. En op dit moment zien we dus terug dat de variabele kosten die bij dit soort goederen met name zitten in energieprijs, hoger zijn dan de prijs die ze daar kunnen vangen. Dus dat je zelfs over die variabele kosten nog verlies maakt. Ja, dan ga je natuurlijk niet diezelfde productie nog draaien. Dus dat zien we terug over de gehele linie. Van staalproductie tot en met kunstmestproductie. Van aluminium tot en met mineralenproductie op ons continent. En natuurlijk moet ik er ook gelijk bij zeggen dat niet alleen die energieprijzen leidend zijn geweest. Het heeft ook te maken gehad met af en toe zwabberbeleid vanuit de Europese Commissie en ook de landen zelf. Namelijk wel inzetten op kernenergie, niet inzetten op kernenergie. De hele tijd ervoor kiezen dat Europese bedrijven voor moeten lopen in de wereld in verduurzaming, waardoor ze aan CO2-taxen moesten doen, waardoor ze bepaalde broeikassen niet meer konden uitstoten, wat met heel hoge kosten gepaard is gegaan om die industrieën te vergroenen. Het heeft ook te maken met de loonkosten die in Europa heel erg hoog zijn. En tegelijkertijd, naast die hoge loonkosten, eigenlijk misschien wel het verlengde van die hoge loonkosten, is dat gekomen, de ongelooflijk hoge arbeidstekorten. Waardoor je ook natuurlijk niet altijd kunt leveren en kunt produceren wat je als bedrijf zou willen produceren. Dus er zijn meerdere redenen tezamen die in totaliteit hebben gezorgd dat die dreiging van de-industrialisering zeer, zeer groot is voor
dus
Europa.
Als ik het zo kijk vergeleken met Amerika, dan heb je dus de hogere energieprijzen die in Europa een rol spelen. En als bedrijf denk je, los van de hogere energieprijs heb je misschien hogere loonkosten. En ook nog eens een arbeidstekort wat de rol kan spelen. Misschien is dat in Amerika anders. En natuurlijk spelen loonkosten niet per se een rol, maar je kijkt naar de productiviteit. Dus wat zo'n medewerker oplevert.
En dan het duurzaamheidsbeleid.
En duurzaamheidsbeleid. Ik wil het zo meteen nog even hebben over het Inflation Reduction Act. Waarschijnlijk zal dat ook een rol hebben gespeeld.
Absoluut.
Daar kunnen we even zo meteen over hebben. Maar ik hoor dat jij een paar keren aangeeft dat nog los van de energieprijzen die in Europa misschien zelfs 2 tot 3 keer hoger kunnen zijn dan Amerika. En nog eens los van de belastingen. Dat we hier een CO2-tax hebben. Ik weet niet, ben je daar zelf wel voor of tegen? Of hoe zie jij dat eigenlijk? Of heb je geen mening nog erover?
Ik heb er zeker wel een mening over. Ik denk dat een CO2-tax verstandig is in Europees verband. Wat ik heel erg onverstandig vind, is dat Nederland zelf nog een eigen CO2-tax heeft ingevoerd. Maar dat is eigenlijk iets gevalletjes, zoals ik vandaag op LinkedIn ook zag staan. Operatie geslaagd, patiënt overleden. Dus dat betekent inderdaad, we hebben het goed gedaan. We hebben goed een CO2-tax ingevoerd. De industrie die heeft enorme teruggang realiseert in CO2-uitstoot, simpelweg omdat die bijna niet meer bestaat. Okay. Ik weet niet of dat is wat we moeten nastreven als land. Dus in Europees verband kan ik hem op een rustig tempo heel goed volgen. Vind ik het zelfs heel erg verstandig in het belang van het klimaat, maar ook in het belang van het bestendig maken van onze industrie met het oog op de toekomst. Dus in die zin, goed idee. Maar je moet het wel op een bepaald tempo doen en ook heel erg aanpassen aan de geopolitieke en energierealiteit van het moment. En daarin zien we dat Europa met de hoogste energieprijzen van de wereld kampt.
En
is het misschien ook al voldoende prikkel voor die bedrijven om te verduurzamen en om aan energieefficiëntie te doen. Dat is gedeeltelijk ook geslaagd, moet ik er gelijk bij zeggen. In 2022 en 2023 is het lage gebruik van de industrie niet direct gevolgd door een lagere output. Kortom, er is meer teruggang geweest in gebruik van energie dan teruggang geweest in output.
Okay,
dus
als
in die zin, dat is efficiëntie. Maar dat is niet het volledige verhaal. Dus energieefficiëntie stimuleren is goed. Dat gebeurt nu denk ik voldoende door de hoge prijzen. Maar daarbovenop nog eens een heftige CO2-tax erbovenop te hebben in Europees verband, terwijl die Europese bedrijven al zo onder druk staan, is onverstandig. Dus daarom denk ik dat je dat op een heel erg verstandige wijze moet doen. En misschien daar ook wel een rustiger tempo in moet aanbrengen. Want we hebben het nog niet echt gehad over de verschillende industrieën die geraakt worden. Maar het is echt over de hele linie.
Ja, daar zou ik zo over in te gaan.
Ja, maar zoals er veel.
Als ik jou dus hoor, want als ik ook naar, ik kijk ook naar wat de bedrijven zelf zeggen. Gesprekken met directeur van Tata Steel kan ik me nog goed herinneren. En andere grote industrieën. Geven zij aan dat zij ook zelf graag willen verduurzamen. Dus het is niet dat ze het ontkennen, ze willen het graag zelf doen. Maar ze hebben wel een bepaalde tijdspad nodig. Vooral omdat ze nog steeds moeten concurreren. 1 en 2 te maken hebben met geopolitieke spanningen. En zoals je al mooi aangaf, er is eigenlijk al een prikkel om zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan. Namelijk de energieprijs die hier 2 tot soms wel 3 keer duurder kunnen zijn dan bij je concurrenten elders. Dus dat is er waarschijnlijk ook een prikkel om daarin te investeren. Nou, je gaf dus al aan dat de de-industrialisering eigenlijk over de gehele linie plaatsvindt. Dus dan moeten we denken aan staalbedrijven, chemiebedrijven, allerlei andere
kunstmest, mineralen, metalen, aluminium. Het is echt over de gehele, farmaceutische industrie leidt er zelfs onder. Het is echt over de gehele linie zichtbaar. De basisindustrie in Nederland loopt ook echt heel groot gevaar. En dan kun je je misschien afvragen, waarom is dat erg?
Ja, dat was mijn volgende vraag.
Waarom is dat erg? Want ik merk zelf wel eens, met name bij links georiënteerde mensen die dan aangeven, maar hoe erg is het nou eigenlijk?
Wat je zou kunnen zeggen, als ik even snel doorheen ga, van elke economie, je gaat er zelf een PG-onderzoek over doen, heeft verschillende stadia. En waarschijnlijk zijn we al toe aan het volgende stadium, dat was misschien een soort Singapore worden, waarbij we dus zware industrieën, of dat er geen plek meer is voor Nederland, gezien we ook een land worden met 20 tot misschien wel 23 miljoen mensen. Het wordt al steeds drukker. En we zien uit de rapporten van met name DuPont, of Chemours is het nu geworden, dat bepaalde chemische bedrijven, ja, misschien moeten we dat niet in Nederland hebben, of met Tata Steel. Ja, zijn we niet nu aan de volgende stadia van economische ontwikkeling en dat we dus de zware industrieën elders, hoeven niet per se buiten Europa, maar misschien elders in de Europese Unie kunnen huisvesten. Hoe kijk jij daar naar?
Ik denk dat Nederland een sterke basisindustrie moet behouden. En ik denk dat Singapore met Nederland vergelijken of met Europa vergelijken niet verstandig is, omdat Singapore een land is of een stadstaat is met 5 miljoen inwoners en het Europees continent 500 miljoen inwoners heeft. Dus dat zorgt ervoor dat je gewoon een heel andere economische strategie moet najagen. Dan ingaand op die economische stadia van ontwikkeling. Ik begrijp natuurlijk dat je uiteindelijk het liefst een economie hebt die zoveel mogelijk toegevoegde waarde levert, zodat je uiteindelijk daar het meeste geld op kunt pakken. En dan wil je het liefst zo laat mogelijk in die keten zitten of in het meest ontwikkelde deel. Maar punt is dat die ontwikkeling en die innovatie altijd plaatsvindt daar waar die industriële capaciteit is. Dus waarom is Nederland zo sterk als het gaat om de landbouw? Is omdat wij hier de Wageningen Universiteit hebben, maar vooral omdat wij hier zoveel boeren hebben in dit land.
Waarom ja, is Nederland, was Wageningen niet nodig.
Was Wageningen niet nodig geweest, dan hadden wij nooit die innovatie gehad, ofwel die kennis-economie gehad als het gaat om landbouw. Waarom is Nederland zo sterk in de chipindustrie? Omdat wij een industrieel cluster hadden en nog steeds hebben, rondom Philips in Eindhoven.
Ja.
Daar heeft de innovatie plaatsgevonden in de opbouw van de kennis-economie. Waarom waren wij zo sterk in de chemische industrie? Omdat wij een industrieel cluster hadden in Rotterdam. En zo zijn er allemaal nog voorbeelden te geven dat een industriële capaciteit, industriële sectoren, cruciaal zijn voor de opbouw van de kennis-economie.
Dus eigenlijk,
daarom had ik, maak even helemaal mijn punt af. Daarom begreep ik vorig jaar het debat ook niet in de Tweede Kamer. Toen op een gegeven moment Jan Paternotte, die verder geopolitiek exact de strategie volgt die ook de mijne is. Maar die bepleitte dat Nederland meer moest inzetten op de opbouw van de kennis-economie en minder op het zijn van een groot industrieel complex. Want hij zei, het enige wat je kan delen zonder dat het inboet op middelen, dat was kennis. Zoiets was het. Dat was de strekking van het verhaal. Maar punt is dat je niet een kennis-economie kunt opbouwen zonder grote industriële poten. En dat is nog puur vanuit economisch perspectief. Daarbovenop komt nog eens de geopolitieke dimensie, dat je niet altijd kunt vertrouwen op internationale markten voor het aanbod van goederen die je nodig hebt voor bouwen van bruggen, van auto's, van zonnepanelen, van huizen, van wapens, van munitie. En dat je dat wel graag in eigen beheer zou moeten willen hebben. En natuurlijk kan ik me voorstellen dat er bepaalde grotere industrieën in Nederland misschien naar Polen kunnen gaan of naar Spanje. En dan vind ik dat niet eens zozeer erg. Als het maar voorkomt uit strategisch denken en dat we dan ook weten dat onze afhankelijkheid afgedekt is door een bevriende natie. Maar nu zien we terug dat niet alleen Nederland deindustrialiseert, maar ook andere delen in Europa. Europa heeft eigenlijk 5, 6 grote industriële clusters. Nou, Nederland behoort eigenlijk tot het Roergebied met Duitsland. Dus je zou kunnen zeggen heel Nederland is een industrieel cluster en dan het westen van Duitsland, dus Noord-Rijn-Westfalen en het Roergebied. Dan heb je in het noorden van Italië één. Je hebt een mini-industrieel cluster in het noorden van Spanje. Dan heb je er één meer in het oosten van Polen. En dat zijn de industriële clusters van Europa. En dan tel ik even die van het VK niet mee. Daar zijn we heel erg van afhankelijk en daar dreigt deindustrialisering. En dan heb ik het nog niet eens gehad over Slowakije en Griekenland, waar hetzelfde dreigt, eigenlijk in alle andere landen van Europa. En dat kan er uiteindelijk voor zorgen, 1. Dat wij al deze producten moeten gaan importeren. Nou, dat is onverstandig, economisch gezien. Maar ook geopolitiek, want dat maakt je chantabel voor de invloeden van buitenaf. Bijvoorbeeld voor de productie van wapens of voor de productie van zonne-energie. Nou, 3, het zorgt ervoor dat er minder innovatie plaatsvindt. Dus wij doen aan minder kennisvergaring. Nou, dat zorgt er natuurlijk voor dat jij uiteindelijk minder toegevoegde waarde aan de economie kunt leveren. Kun jij minder toegevoegde waarde leveren aan de economie, dan word je armer. Zo simpel is het. Dus het idee dat je kunt deindustrialiseren terwijl je je eigen welvaart behoudt, is een totale illusie. Dus we moeten ook mensen, linksgeoriënteerde mensen, die zichzelf gelukkig prijzen met we mogen deindustrialiseren, niet serieus nemen. Want zij hebben altijd de luxe gehad van een geïndustrialiseerde economie. En moeten dus ook een bekkie houden als het gaat om dat deindustrialisering niet zo erg is.
Ja, dus
dat is eigenlijk reden nummer 4. En reden nummer 5 is, En die is denk ik ook wel echt van groot belang, dat je uiteindelijk de stabiliteit van de Europese samenleving op de proef gaat stellen. Want op dit moment, en dat is in januari, en dat is een totaal onderbelicht fenomeen geweest in de Nederlandse media, hebben bijna alle vakbonden, grotere vakbonden van Europa, echt een heel, heel, heel grote oproep gedaan. Echt hun angst eruit voor die deindustrialisering van Europa. Dat zijn dus werknemersvakbonden geweest, arbeidersvakbonden, die aangaven, wij zien op dit moment ontslaggolven naderen. Wij zien dat fabrieken gesloten worden. Wij zien dat onze gemeenschap, onze families, onze werknemers geraakt worden door die deindustrialisering. Europa, Europese Unie, doe hier wat aan. En dat geeft dus al aan hoe ongelooflijk belangrijk die industrie is voor ons continent. Okay. Ik word hier wel enigszins gepassioneerd
voor. Ja, ik begrijp
het. Mogen je doorhebben.
Maar het is dus, ik ga het even samenvatten voor de luisteraar. Dus een sterke basis. Dus tuurlijk, je kan gaan voor innovatie. Maar het is niet een losstaand iets, als het ware. Het bouwt voort op voorgaande. Hetzelfde idee had ik zelf ook over industrialisering. Dat je voor een goede industrialisering heb je goede agriculturele en mijnbouwsector nodig. Maar dat zie je hier eigenlijk terug. Dat wil je echte innovatie hebben en wil je een echt kenniseconomie zijn. Nou, dat bouwt voort op een goede en sterke industrie. Daar waar bijvoorbeeld heel veel staalbedrijven zijn, daar zal heel veel innovatie plaatsvinden op basis van staal. Hetzelfde met chipsector of chipindustrieën, landbouwindustrieën. Dus als je dat hele industrie eruit haalt, dan is er geen prikkel meer voor de slimme mensen, als het ware, om daar in de buurt te zijn en daar de innovaties uit te voeren. Want het is logisch, je doet innovatie zo dicht mogelijk bij het proces zelf. Dus dat is eigenlijk één. Twee, gaf je aan dat het geopolitiek gezien niet slim is. Dus je kan inderdaad kiezen voor je systemen zo inrichten dat je altijd goedkoopst mogelijke prijs hebt. Maar dat is een spaarpotje. Je hebt geen spaarpotje. Dus als er crisissen zullen plaatsvinden en crisissen vinden 100% plaats, dan kom je in een situatie terecht waarbij je altijd zwakker staat.
Precies.
En dus altijd aan crisisherstel moet doen, wat altijd duurder is. Eén, en je bent ook nog eens veel zwakker in het hele onderhandelingsproces, internationaal gezien. Dat zien we nu met Amerika bijvoorbeeld, of met Azerbeidzjan, die ons van alles kunnen eisen en wij niks kunnen doen wat zij doen. En als laatst gaf je ook aan dat los van het geopolitieke, het hebben van een sterke economie en innovatie, dat ook de vakbonden zelf, dus de werknemers, aangeven dat een sterke industrie nodig is om eigenlijk ook een sterke Europese democratie te hebben en een sterkere Unie. Want als we dat laten gaan voor samenleving, want eigenlijk zien we dat, ben ik wel met je eens als we naar Amerika kijken, in de staten waar al sterke deindustrialisering hebben plaatsgevonden, zijn dat precies dezelfde staten waarbij je nu hele sterke polarisering vindt. Dus
daar
even
vindt sterke polarisatie plaats en ook heel veel Trump-stemmers.
Ja, dat
want waren in de Rust Belt states, dus Michigan en
Je hebt de Michigan, Tennessee, Chicago, in die soort gebieden.
Precies, in dat soort
Detroit,
gebieden.
Detroit onder andere.
Ja, Detroit, in dat soort gebieden was er sprake van een enorme deindustrialisering. En daar zijn zoveel mensen gedesillusioneerd geraakt, en ook met name die blanke arbeidersklasse, dat zij op een gegeven moment voor Trump gingen stemmen. Het zelfmoordpercentage nam daar enorm toe. De depressies daar voorafgaand nam enorm toe. Armoede nam toe, verslaving nam toe. Dus dat zorgde eigenlijk voor een enorm gedesillusioneerde samenleving. Wij moeten dat kosten wat kost in Europa zien te voorkomen. En daar maak ik met name zorgen om. Het zal je niet verbazen, Rajiv, want ik heb het er geregeld over en ik ben ook altijd zeer, zeer kritisch geweest op het onderdachte beleid van Duitsland. Met name onder leiding van Merkel. Ik denk mijn minst favoriete leider in de naoorlogse geschiedenis van dit continent.
Ja, want je geeft vaak links of linksgedachtegoed de schuld, lijkt het. Maar Merkel is een christendemocraat.
Ik geef helemaal niet vaak links gedachtegoed de schuld. Waar, nee, als het specifiek gaat om duurzaamheidsgedachten en met gemak industrie opofferen. Dat vind ik inderdaad een onverstandig idee vanuit links.
Oh, ja.
Dat ik daar vaker zie, trouwens wel wat verder links. Bij de Partij van de Arbeid zie ik dit niet zo simpel terug, hoor. Bij de SPD in Duitsland ook niet. Nee, helemaal niet. Dus ik wil helemaal niet het idee hebben dat de deindustrialisering volledig te wijten is aan groen beleid in Europa. Zo simpel is het
en
niet.
En sterk nog, het neoliberalisme kan juist hebben bijgedragen aan dat te sterke focus op efficiëntie en zo goedkoop mogelijk binnenhalen.
Precies. Dus wat ik het Duitse beleid en ook Angela Merkel heel erg verwijt, is dat het heel erg heeft ingezet op 1. Het verlagen van de kosten voor de productie en 2. Het vergroten van de exportmarkten. En ik snap dat dit twee van je doelstellingen zijn. Maar het moeten twee doelstellingen zijn die in een breder palet van doelstellingen nastrevenswaardig geacht worden. En daar was geen sprake van. En die verenging, die vernauwing op deze twee doelstellingen van productiekostenverlaging en exportmarktvergroting hebben ervoor gezorgd dat Europa heel erg kwetsbaar is geworden. Want gebaseerd op dat principe ga je een 1-op-1 contract aan met Rusland en zeg je, jullie zijn verantwoordelijk voor onze hele energievoorziening.
Het heeft jij noemde dat in de vorige podcast de Mercedes-politiek.
Ja, de Volkswagen-beleid.
Volkswagen, ja.
Merkel heeft Volkswagen-beleid gevoerd en eigenlijk staat dat symbool voor de gehele Europese Unie. Want daardoor hebben wij minder innovatie gepleegd. Bijvoorbeeld in die Duitse industrie was er nauwelijks meer sprake van innovatie en investeringen. Omdat wij de bancaire sector heel erg hebben opgeschaald. Dus zij wilden heel veel fusies realiseren. Zodat we uiteindelijk risico's inzichtelijker maakten. Maar daardoor was er veel minder financiering voor kleinere bedrijven die vaker innoveren. En als jij minder gaat innoveren, dan word je uiteindelijk opgegeten door industrie die dat wel gaan doen. In dit geval Tesla. En later de Chinese auto's die op dit moment, elektrische auto's, die de Europese markt overspoelen. En daar kunnen wij niet tegen op concurreren. Dat heeft deels te maken met onze hoge productiekosten. Want onze hele energiehuishouding uitbesteden aan Rusland bleek uiteindelijk niet zo verstandig. Iedereen had je dat overigens al 10 jaar geleden kunnen vertellen. Het is jammer dat Angela Merkel zo ongelooflijk traag van begrip was.
Want het begon al in de jaren 90, 2000 met Schröder, toch?
Het begon toen al, maar daar kom ik later wel even op terug. En aan de andere kant, ja, alleen maar blootstellen aan de productie of aan de export aan markten in China, die daar altijd ook een technologietransfer voor in ruil wilden, zorgde natuurlijk ook voor dat je die industrieën versterkte. Dus je had inderdaad korte termijn vruchten die je kon plukken, maar het was al lang te voorzien dat zij uiteindelijk hun industrie zouden opbouwen, naar Europees voorbeeld, met Chinese verbetering en soms inderdaad ook heel vaak met enorme staatsinvesteringen en staatssubsidies die indruisen tegen gelijk speelveld.
En ook echt
maar dit was al lang te voorzien geweest. Dus dat is jammer. Maar wanneer is die Russische afhankelijkheid begonnen? Dat is eigenlijk begonnen sinds eind jaren 90, begin 2000, toen Gerhard Schröder in Duitsland de macht had. En die later ook bij Gazprom een bestuursfunctie kreeg en dat nog steeds eigenlijk heeft. En ook echt een vertrouweling is van Vladimir Poetin. En daardoor werd ook in eerste instantie Nord Stream 1 opgebouwd en later ook Nord Stream 2. En die heeft Merkel uiteindelijk geopend, Nord Stream 1, in 2007-2008, zeg ik even uit mijn hoofd.
En Nederland was erbij.
Nederland was erbij. Mark Rutte was er later ook groot fan van de Nord Stream 2-traject. Dus ook Nederland treft blaam wat dat betreft. Maar dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat onze afhankelijkheid van Rusland zeer groot was. En dat dat geostrategisch onhandig was. Omdat je dan misschien voor de variabele kosten even een lagere prijs betaalde. Maar je ook een hele infrastructuur eromheen bouwde die je nu niet zo 1, 2, 3 verandert. En dat is uiteindelijk waar we als Europese Unie wel naartoe moeten. Dat wij inderdaad rekening houden met de elektriciteits- en de gasprijzen. Maar ook rekening houden met van wie wil je eigenlijk een afhankelijkheid opbouwen. En op welke manier zorg je voor een soort bescherming tegen chantage of tegen de grillen van die wederpartij.
Ja, dus als ik je zo goed hoor, is waar Europa of Duitsland, maar ook Nederland lang hebben ingezet, is op het verlagen van productiekosten. Ja, dat zo efficiënt mogelijk. En het zo vergroten van de export. Ook wij in Nederland, jarenlang, zijn we daar trots op dat we zo groot mogelijke export hebben. Nou, dat zorg je ervoor dat je dus niet alleen afhankelijk bent van jouw leveranciers van goedkoop mogelijk gas, Rusland. Maar je bent eigenlijk ook steeds meer afhankelijk van jouw klanten. Dat is in dit geval China. En vooral in het licht dat die landen ook een lange termijn strategie hebben. Eigenlijk vooral China, Rusland niet eigenlijk. Van het kopiëren van die producten. Ze doen ook aan het stelen van intellectueel eigendom. Dat is ook al bekend. Naast het eisen van technologische innovatie. En dus eigenlijk afwachten wanneer China of andere delen zullen zeggen, het is nu genoeg geweest. Wij zullen nu al onze interne producten hier verkopen. Of je mag het met een dikke accijn hier verkopen.
Precies. En dat heeft er dus nu ook voor gezorgd dat de industriële output in Duitsland ten opzichte van 2015 met tegen de 10 basispunten aan, dus laten we even gewoon zeggen 10%, laat ik het maar even simpel houden, is gedaald sindsdien. En dat is niet fijn. En sinds 2018-19 zie je die daling steeds sterker plaatsvinden. En de daling in 2023 was eigenlijk het grootst. Dus de deindustrialisering van Europa komt eraan en is eigenlijk op dit moment in volle gang. En we moeten dat nu eigenlijk proberen te kenteren. Zeker tegen de achtergrond van wat jij al eerder benoemde. de Inflation Reduction Act in de Verenigde Staten. Die er kort gezegd van uitging dat bedrijven die investeerden in hernieuwbare energie of de productie van hernieuwbare producten, laat ik het daar maar even op houden, verduurzamende industrieën, subsidie kregen en grote belastingkortingen, waardoor de productie in Amerika van mineralen, van zeldzame metalen, van zelfs auto-onderdelen, voor elektrische auto's dan met name ook zonnepanelen, voor windmolenparken, ga zo maar door, een enorme vlucht heeft genomen. Vooral ook ten koste van het Europese continent. Dus wij moeten ons niet alleen bedreigd voelen door goedkope Chinese auto's en door de lage energieprijzen in de Verenigde Staten, maar ook door ons eigen onderdachte energie- en duurzaamheidsbeleid en daarbovenop nog eens de Inflation Reduction Act van de Verenigde Staten.
Ja, dus wat daar wil ik eigenlijk ook op ingaan, wat de Verenigde Staten zo interessant maakt voor bedrijven, met name industriële ondernemingen, is... Eén, je had het net kort over de bankensector. Dus in Europa hebben we sinds de kredietcrisis de regels zodanig strak gemaakt en eigenlijk ook gefaciliteerd dat banken zouden fuseren. Dus dat er grote banken zouden ontstaan en niet meer heel veel van die kleinere bankjes. Nou, dat kan er inderdaad voor zorgen dat die grotere systeembanken wat stabieler zijn. Al vraag ik me af of dat echt zo is. Maar het grote negatieve daarvan is dat omdat die banken zoveel markt mag hebben, ze daardoor ook minder bereid zijn om grote risico's aan te gaan. En daardoor dus private partijen die met nieuwe innovaties willen komen, hier moeilijk aan financiering kunnen komen. En het idee is ook, maar dat had ik zelf ook, dat je in Amerika vaak sneller financiering krijgt. Of het nou is via aandeelhouders of banken of andere vormen van krediet. Daar is denk ik ook meer de cultuur van, hier is geld, probeer het. In het ergste geval raak je failliet. En hier is dat toch wat minder in onze cultuur, denk ik, maar ook in de regels zelf.
In de regels ook met name, want je bedoelde net die systeembanken die vooral investeringen op schaal. En dat is goed natuurlijk, want dat heb je ook nodig. Dus ik ben niet tegen systeembanken op zichzelf. Maar je zou dat vergezeld willen laten gaan van banken die ook gewoon wat meer risico willen nemen voor innovatieve start-ups en scale-ups. Zodat je uiteindelijk ook echt ervoor kan zorgen dat je kleinere bedrijfjes groter ziet worden die echt innoveren. En dat is nog een laatste ding dat Europa verder verzwakt. Dat is eigenlijk... dat wij nog steeds niet een interne markt hebben op ons continent. Natuurlijk kan je goederen relatief vrij vervoeren, maar als het gaat om energie of als het gaat om treinverkeer, hoge snelheidslijnen moet je dan bijvoorbeeld aan denken, of op het internet, en zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen, dan is de Europese Unie geen volledige interne markt, waardoor innovatieve, veelbelovende bedrijfjes, waar dan ook op ons continent, niet kunnen uitgroeien tot grote industriële of sectorgrootmachten.
Waar ik moet denken is aan vis in een aquarium. Ze zeggen dat een vis meegroeit met de grootte van een aquarium. Dus als je een vis in een kleiner aquarium plaatst, dan blijft hij een beetje klein. Maar als je een bepaalde type, natuurlijk niet alle vissen, geen goudvisjes, maar een bepaalde vissen in een groter aquarium plaatst, dan wordt hij daar automatisch ook groter in. Bijvoorbeeld met KLM, die is echt gaan groeien toen die mee mocht vliegen op de netwerken van Air France. En dat is eigenlijk, als ik jou zo zie, met de EU, we hebben het beeld, het is een interne markt. Maar eigenlijk zijn het verschillende kleinere aquariums. De ene wat groter dan de ander.
Terwijl... er zijn wel verbindingen, maar het is een prachtige vergelijking. Ja. En het ligt precies bloot wat het probleem is van de Europese Unie. Amerika is één groot aquarium, of eigenlijk één groot
vijver.
Oceaan.
Ja,
dus één grote oceaan. En wij zijn eigenlijk vijvertjes.
Klopt.
En dus we zijn wel wat gegroeid en we hebben kleine verbintenissen. We moeten ook niet te negatief inzien.
Van die kanalen die elkaar...
een worden, van die kanaaltjes tussen die vijvers. Maar we zouden daar één groot oceaan ook van moeten willen maken. Zodat bijvoorbeeld een booking.com gewoon in Europese of Nederlandse handen gebleven zou zijn. Of misschien een heel gek voorbeeldje wat dat betreft. Is dat 10, 12 jaar geleden, ik zat er zelf toen niet op. Maar Hives was eigenlijk het Nederlandse product dat helemaal kapot geconcurreerd is door Facebook. En ik begrijp waarom dat is gebeurd. Eigenlijk misschien, dat weet je niet, maar stel je voor dat. Stel je voor de Europese markt had ingeweest en Hives had direct kunnen uitgroeien over heel Europa. Dan had het misschien wel die concurrentie aangekund met Facebook, omdat het dan veel meer investering had opgehaald, veel meer investering had kunnen plegen. En dat is denk ik exemplarisch voor het probleem van Europa naast die hoge energieprijzen, die hoge loonkosten, arbeidsmarkttekorten, onderdacht energiebeleid, onderdacht duurzaamheidsbeleid. Is dit dan toch
en misschien dat reden? Bepaalde grote industrieën waren gebleven. Als we echt naar Nederland kijken, we hadden bijvoorbeeld Philips rond Eindhoven was één groot industrieel conglomeraat. Je had hetzelfde in Limburg nog, met die DAF-trucks kan ik me herinneren. We hadden zelfs een eigen vliegtuigindustrie in Nederland. wat ook niet meer bestaat. Eigen auto-industrie, en ga zo maar door. Nou, dat is interessant. Als ik dan even doorga. Ze hebben het gekeken over wat zijn eigenlijk de redenen waarom Europa deindustrialiseert. Dan ga even aan de andere kant van de grote plas, namelijk de Verenigde Staten. Die geven aan dat ze met de Inflation Reduction Act bedrijven enorme belastingkorting geven, misschien zelfs subsidies.
Niet misschien, ze geven subsidies.
Oh, ze geven subsidies als ze hun industriële processen duurzamer inrichten. Dat is, moet ik het zo zien?
Duurzamer inrichten, maar met name wanneer zij producten maken die relevant zijn voor de verduurzaming van de industrie. En dat hebben de Democraten slim gedaan, want ze hebben dat heel bewust ingezet in Republikeinse staten, om eigenlijk daarvoor belangendiversificatie te zorgen, zodat je uiteindelijk de achterban in deze staten aan je kunt binden als democraat. Dus hebben ze heel verstandig gedaan. En Inflation Reduction Act, die is ongeveer vanuit belastinggeld zo'n $350 miljard waard. Maar het idee hierachter is dat het heel veel private investeringen moet ontsluiten. Dus het is niet zo dat je alleen maar een zak geld krijgt en doe ermee wat je wilt. Je moet zelf ook nog een private zak geld erbij zetten, zodat je uiteindelijk die investeringen kunt doen in de industrie. En dat is wat gebeurd is. En tot nu toe lijkt die heel erg succesvol te zijn.
Oké, dus je moet het zo zien van heel veel, er is heel veel privaat geld dat blijft liggen. Waarschijnlijk in spaarfondsen en dergelijke. En wat de overheid eigenlijk wil, is die gelden losmaken en zeggen van investeer in Amerika. En als je dat doet, en je doet het via bepaalde duurzaamheidseisen, dan krijg je ook vanuit ons nog eens een zak geld. Waardoor het hele rendementsberekening er eigenlijk beter uitziet. Als we het zo kijken. Dus
in het kader van nearshoring. Mm-hmm. Dus dat betekent nearshoring in de Verenigde Staten dichtbij produceren. Laat ik het zo maar even vertalen. Dus vroeger ging je offshoring. Dus dan ging je industrie opbouwen in China, in Vietnam, in India, in Pakistan, noem maar op. Omdat daar de loonkosten heel laag waren. Door de geopolitieke spanningen wil je dat dichter bij huis doen. Nou, dat kun je dat als Amerika of in Canada doen of in Mexico met name. Maar ook op eigen grondgebied. En dan ben je eigenlijk aan het industrialiseren of herindustrialiseren. En dat is wat Amerika de laatste jaren heel verstandig gedaan heeft. Ze zitten in een gemakkelijke positie ook dan Europa. Maar het is echt succesvol.
Ja, en dat zorgt natuurlijk ook voor andere industrieën die erbij komen. Industrieën die zelf niet de voordelen krijgen van al die kortingen en subsidies. Maar het feit dat er een heel, hoe noemen ze dat? Ecologie is als het ware, een heel
ecosysteem,
dankjewel. Een heel ecosysteem, dat zorg je ervoor dat je daar automatisch ook gewoon bij wilt zijn.
Ja.
Hetzelfde dat aquariumverhaal, dus daar kan je meegroeien.
Maar we hebben eigenlijk misschien goed om de stap te zetten naar de Europese Unie. Want ik benoemde net al even dat het gebrek aan de vervolmaking van de interne markt ons parten speelt. Maar er is nog iets en dat is dat de Europese Unie natuurlijk 27 lidstaten kent. En dat die eigenlijk beleid hebben dat heel vaak de nationale belangen dient. En dat begrijp ik maar al te goed. De mensen die onze podcast vaak luisteren weten dat Rajiv en ik best wel sterke nationalisten zijn of patriotten, geef het de naam. Dus wij geven best wel heel sterk om Nederland. Maar we geven stiekem ook best wel sterk om Europa. En het zou in het belang van Europa zijn om die stimuleringsprogramma's voor bedrijven, energiekortingen, belastingkortingen, subsidies, meer te stroomlijnen met elkaar, zodat je niet gaat concurreren als EU-landen en dat je uiteindelijk met investeringen in Duitsland eigenlijk de industrie in Frankrijk bedreigt of met investeringen in Spanje de industrie in Italië bedreigt. Dus dat zou je meer moeten stroomlijnen uiteindelijk. En
moeten we daarbij ook dan die zaken als wat je eerder noemde, die arbeidstekorten en loonkosten meenemen? Want het is natuurlijk een heel complex iets.
Ja. Ik denk dat we dat ook mee moeten nemen, maar dat is in principe al zo, want de arbeidsmarkt in Europa is één. Maar wij hebben hier arbeidstekorten. Waarom hebben wij hier arbeidstekorten? Omdat we eigenlijk in een euromunt zitten die wat te zwak is voor onze arbeidsproductiviteit. En dat wordt in stand gehouden doordat wij een oneindig reservoir hebben gehad de afgelopen 10, 15 jaar van arbeidsmigranten uit de rest van de EU. Ik vind het fantastisch, want ik hou van Europeanen. Dus het liefst heb ik zoveel mogelijk Spanjaarden, Grieken, Italianen hier in Nederland. Maar ik denk dat het niet duurzaam is. Voor de gezinsvorming niet, want mensen die sneller migreren krijgen uiteindelijk minder kinderen. En Europa heeft ook wel een geboortetekort. Zoals de voormalig voorzitter van het CBS terecht zei, Nederland heeft niet, of Europa heeft niet zozeer een probleem van vergrijzing, maar van ontgroening. En dat zien we ook bij onze generaties terug, waar weinig van onze vrienden eigenlijk kinderen hebben. Terwijl we wel zo langzamerhand in een leeftijd komen dat het normaal is om kinderen te gaan hebben. Maar goed, los daarvan, die migratiestromen, woningtekorten in Nederland, nou, ga zo maar door. Die grijpen natuurlijk, of hebben allemaal met elkaar te maken. En ik denk dat als jij uiteindelijk op Europees niveau, want dat is waar ik heen wil, is misschien allemaal, waar heb je het over, Michel?
Ja, als
je
conclusie kunnen we daar naartoe.
Ja, dat als je als Europese Unie dingen meer centraal organiseert, het stroomlijnen van welke industriële sectoren je waar in Europa wilt behouden, waar je wat gaat subsidiëren, waar je welke belastingenkortingen gaat beleggen, waar je welke CO2-taxen gaat beleggen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je uiteindelijk ook een sterke industriële basis voor heel Europa kunt behouden, waar ook nog eens gewone gezinnen, twintigers en dertigers, op lange termijn van profiteren, omdat ze dan lange termijn economische perspectieven hebben. Dus ja, misschien is het dan wel verstandig om in Nederland afstand te doen van geen moers. Dan gaat het me niet om dat bedrijf zelf. Maar dan moet je wel duidelijk hebben dat dat bedrijf uiteindelijk in Polen, Tsjechië, Duitsland, ja, Spanje of Portugal gaat zitten en niet in Bangladesh.
Ik begrijp het. Ja, dus het idee is dat je, ja, we hebben dus te maken met als afsluiting een grote deindustrialiseringsgolf in Europa. Dat heeft meerdere oorzaken. Je noemde al de enorme hoge gasprijzen, energieprijzen in het algemeen, wat in Amerika veel lager is. We hebben te maken met arbeidstekorten, loonontwikkeling, wat in Amerika ook anders is. Het gebrek aan geopolitiek denken. Dus er zat te veel een nadruk op dat neoliberale, kan je dan weer zeggen. Van het zoeken naar zo goedkoop mogelijk en zo efficiënt mogelijk. En niet eigenlijk proberen wat, tuurlijk het is wat duurder, maar wat meer te richten op eigen strategische industrieën. En daar wat meer geld voor vrij te maken. En ja, dat heeft eigenlijk meerdere consequenties. Nou, je noemde het al, we deindustrialiseren. Even los van de banen zorgt het ook voor dat innovatie weggaat. Want innovatie vindt plaats daar waar eigenlijk een sterke industrie is. We hebben Wageningen omdat we zoveel boeren hebben. We hebben TU Eindhoven omdat daar een sterke industrie is, was. Ook gaf je aan dat het van belang is voor, en dat is eigenlijk ook heel belangrijk voor de luisteraar goed te begrijpen, voor het bestaan of voor het zorgen voor een sterke democratie in de gehele Europese Unie. Want we maken, de Europese verkiezingen komen eraan en velen maken zich zorgen dat ongezond rechts best wel flink aantal zetels zullen binnenhalen. Maar als deze deindustrialiseringsgolf zich zal doorzetten, dan zullen de angsten die we nu hebben misschien in het niet zijn vergeleken met over 10 jaar. Hetzelfde wat we in Amerika zien, of hebben gezien, hè, in al die staten. En het kan eigenlijk ook omgedraaid worden. In Amerika doen ze dat al met de Inflation Reduction Act, om precies in die staten waar mensen massaal op Trump hebben gestemd, daar eigenlijk aan slim industriebeleid te doen.
Precies.
Dus ik hoop dat ik het zo goed heb samengevat.
Absoluut.
Er is geen one-size-fits-all medicijn. Dus het is een complex probleem en dat zal ook waarschijnlijk complexe oplossingen vergen. Maar in ieder geval daar bewust van zijn en daarop inspelen, daar kunnen we al flinke stappen mee maken.
Ja, inderdaad. En dat is misschien nog wel interessant om naar een paar Europese landen te kijken voordat we de podcast afronden. Want ik zie naar je horloge kijken. We gaan afronden. Ik beloof het. We niet alleen een relatie hebben aangaan met de Verenigde Staten om weg te diversificeren van Russische leveringen van gas, maar ook ten opzichte van Noord-Afrika. En daarin zie je eigenlijk, en dat ergens tovert er wel een lach op mijn gezicht, dat Frankrijk, Italië en Spanje daar heel ander beleid in hebben. Dus Spanje is eigenlijk een stuk hechter aan het worden met Marokko, terwijl Italië een stuk hechter aan het worden is met Algerije. En dat Frankrijk, nadat het eigenlijk weggejaagd is uit de Sahelregio, min of meer ook uit Algerije, een beetje de kat uit de boom kijkt en probeert weer hechte relaties met allebei aan te gaan. Maar dat het er ook voor zorgt eigenlijk dat deze landen, de Europese Unie, tegen elkaar kan laten uitspelen, de EU-lidstaten. En dat moeten we eigenlijk ook zien te voorkomen. Dus ik zou er toch wel voor pleiten om als Europese Unie meer als één front op te trekken en bepaalde productieketen zeker te stellen. Omdat ik denk dat als je als Europese Unie met de vuist op tafel slaat, je sterker bent dan als je dat als individueel land doet, dat alleen maar de nationale belangen behartigt. En ergens vind ik die soort van strategische ambiguïteit die hieruit voortkomt van wanneer is het nou een Europees belang, wanneer is het een Spaans belang, wanneer Italiaans belang, wanneer Nederlands belang, dan gaan ze maar door, ook wel krachten. Want de werkelijkheid is gefragmenteerd. De Europese Unie is niet een unitaire actor die simpel alleen kan handelen. Maar ik denk dat het hier ons kan verzwakken, omdat dit ervoor kan zorgen dat Algerije belangen afdwingt bij Italië, die Italië dan vervolgens gaat behartigen binnen de Europese Unie. En de vraag is of je dat nou nu echt moet willen. Zelfs zo erg dat toen Spanje hechter werd met Marokko, Algerije gaspijplijn naar Spanje heeft afgesloten en gedreigd geen gas meer te leveren aan Spanje. Nou, is dit nou echt wat je moet willen? Ik denk het eigenlijk niet.
En als EU
niet.
Had je gewoon gezegd, luister, je bemoeit je niet mee.
Nee, ja, het is niet aan jou.
Klopt.
Dus de vraag is ook of wij ons dan wel heel goed kunnen verhouden tot Noord-Afrika. Ik ben nog niet helemaal uit deze gedachte. Ik zie iets aan de andere kant, zie ik ook wel de charme in van Italië, zegt met Algerije. Spanje is hecht met Marokko. Dus in plaats van dat wij voor één van beide moeten kiezen, kunnen we nu voor beide kiezen. Ik vraag me af of het echt verstandig is op de lange termijn. En ik noemde even deze twee landen als voorbeelden van ontwikkelingen die je breder in de wereld ziet, waarin landen uiteindelijk voor de nationale energievoorziening heel erg in de regio proberen relaties aan te gaan. We zien met Griekenland dat natuurlijk ook naar Egypte, Israël en Cyprus toe. En de vraag is of je daar toch niet meer als Europese Unie, niet zozeer als unitaire actor, maar meer stroomleiding van beleid wil zien.
Ja.
Zodat het meer gecoördineerd kan gebeuren.
Uiteindelijk zou het kunnen lukken, want hier moet gewoon de lange termijn, denk ik, prevaleren. Ja, dat is moeilijk in een democratisch stelsel waar politici vaak naar de eerstvolgende verkiezingen denken. Betekent dat ik nog steeds een enorm voorstander ben van democratie. Het is het beste systeem wat we hebben. Dit kan denk ik ook opgelost worden als het vertrouwen denk ik toeneemt. Ik denk, elk land wil natuurlijk een bepaald mate van zekerheid hebben. En als landen voor elkaar kunnen instaan van wat er ook gebeurt, we gaan aan elkaar die zekerheid beloven. Dat er dan ook op dit gebied meer sprake zal zijn van het opofferen van bepaalde belangen. Ik denk dat dat ook een rol zal spelen.
Ja, ik denk dat dat cruciaal is inderdaad. En wat we verder ook moeten doen, om nog even af te sluiten met het waardetrilemma. Dus dat bestaat energiewaardetrilemma uit duurzaamheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid. Is ook echt proberen meer energie te produceren in Europa zelf. Dus in de Waddenzee, in de Noordzee, in de Egeïsche Zee, in de Oost-Middellandse Zee, bij Cyprus in de buurt. We moeten meer naar gas gaan exploreren op het vasteland in Griekenland, maar eigenlijk ook in Duitsland. We moeten er echt voor zorgen dat we die waterstof-economie gestalte gaan geven, Europees breed. Want waterstof gaat een cruciale rol spelen als energiedrager. En daar moeten we echt meer tempo mee gaan maken. Maar ook voor die fossiele productie moeten we ook gewoon meer op eigen continent kijken. En
eigenlijk
als
alles fossiel, kernenergie, wind, zon, water, noem het maar
het
op.
Het is jammer dat je nu toch kernenergie noemt, want daar gaan we toch nog iets langer door. Want je hebt daar een cruciaal punt.
Ja.
Ik heb het in het begin helemaal niet benoemd, maar je noemt iets heel erg belangrijks. Namelijk het feit dat Europa in de laatste jaren totaal Merkeliaans zwabberbeleid gevoerd heeft ten aanzien van kernenergie. Dat begon natuurlijk al in de jaren 80 en 90. Dat wij niet inzetten op kernenergie. En later zelfs zo erg dat wij op een gegeven moment op totale uitfasering van kernenergie hebben ingezet. En nog een leuk feitje om af te sluiten. Weet je wie er verantwoordelijk was voor de grote protesten in de jaren 80 als het gaat om kernenergie? Wie daarvoor verantwoordelijk was?
Zou het Sovjet-Unie dan zijn?
De Sovjet-Unie. Okay. Daarom waren ze zo ongelooflijk groot. En het was natuurlijk in het belang van de Sovjet-Unie om Europa aan het gasinfuus en olieinfuus van Rusland te houden.
Ja,
en dat
ja.
manifesteerde zich later ook. Dus iedereen die in de jaren 80 heel stoer op de Dam stond, natuurlijk ben ik dankbaar voor je idealisme en top gedaan.
Ja.
Maar weet wel dat je geïnstrumentaliseerd bent geweest door de Sovjets.
Ja,
en dat het wel heeft gezorgd voor een zwabberbeleid in de Europese Unie en daarmee meer afhankelijkheid van andere landen. Dus ook ons onverstandige kernenergiebeleid heeft bijgedragen aan die afhankelijkheid van andere landen.
Oké, nou heel interessant om dat te. Misschien kunnen we daar ook een volgende keren over hebben, over kernenergie specifiek. Dat is ook een heel interessant iets. Hoe dit juist kan bijdragen aan een sterkere industrieel systeem binnen Europa.
Ja, bijvoorbeeld Frankrijk is minder afhankelijk of heeft nu minder schade gekend, omdat het een veel lagere energieprijs heeft dan Nederland en Duitsland. En daarom is Duitsland nu een beetje boos op Frankrijk en heeft tot het strijd geleid in de Europese Unie, waar Duitsland genoeg, dat land kan ik niet anders dan bekritiseren, ervoor heeft gepleit om kernenergie niet als groen te bestempelen. Voor Frankrijk is dat natuurlijk een absolute no-go. Frankrijk wil dat hoe dan ook wel als groen zien. Dus die hebben nu eigenlijk een zwaar robbertje uit te vechten daaromtrent.
Ja, maar ook hier dus meer roep tot meer centralisatie. En wel de goede kant op, hè? Niet dat we zeggen Europees breed kernenergie verbieden. Maar los van dat,
de Duitsers niet. Ik denk dat dat heel goed is.
Volg de Duitsers niet. Moeten de Fransen volgen hierin. In ieder geval bedankt, Michel. Voor rondom het hele proces, het hele verhaal van waarom Europa deindustrialiseert, hoe dat is ontstaan, waarom dat erg is, dus waar je ziet waar dat tot grote negatieve consequenties kan leiden en hoe we dat eigenlijk wel goed kunnen doen. Er zijn voorbeelden in de wereld waar het wel goed gaat. Ook binnen Europa zijn er nog goede voorbeelden die we denk ik Europese breed kunnen toepassen. In ieder geval dank daarvoor En ook jullie beste luisteraars, ik hoop dat jullie ook dit keer afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.